Bijna 70 jaar geleden, september 1953, bevestigde dominee Boer in de hervormde gemeente van Ameide Tienhoven een jonge vriend en broeder in het ambt van predikant. Het is een preek waarin hij de jonge kandidaat, zijn naam is net al genoemd, Cornelis Graafland, bepaalt bij de roeping en inhoud van het werk van een dienaar van het woord. De tekst voor zijn preek is 2 Timotheüs 4, vers 1 en 2. Ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, die de levende en dode oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Houd aan, tijdig, ontijdig, weerleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Het zijn woorden die niet alleen een opdracht behelzen aan zijn leerling, Kees Graafland, maar die ook iets laten zien van zijn eigen visie op het ambt van dienaar van het woord. En daarachter die ook iets laten zien van zijn eigen hart. Het evangelie, zegt hij in deze preek, stuit op tegenstand. Ding nooit naar de gunst van mensen. Word geen dienaar van mensen. Probeer niet het evangelie te vervormen naar de mens. Wees eerlijk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Weerleg met Gods woord allerlei dwaling, zowel in leer als in leven. En dat heeft hij gedaan. Het thema dat ik kreeg voor mijn referaat was dominee Boer, een moedige herder. Ja, ook dat past bij een herder. Moed. Die is niet alleen zachtmoedig en zorgzaam voor zijn schapen, maar ook waakzaam en waar nodig dapper. Kudde moet bewaard worden voor misleidende wegen en sluwe wolven die de kudde bedreigen. Dominee G. Boer was zo'n moedige herder. En dat was hij niet alleen op de preekstoel, maar dat was hij ook achter het katheder en met de pen. Hij gebruikte zijn pen als wapen. En meer dan eens trof zijn weerwoord niet alleen doel, maar ook harten. Want polemicus Boer had een vaardige pen en een trefzekere stijl, die maakte dat zijn pijlen meer dan eens bleven hangen en indruk maakten op vrienden en vijanden. Boer, aldus zijn biograaf, Jan van der Graaf, heeft getoond, ik citeer, de confrontatie met anderen in de kerk aan te kunnen, aan te durven en dan ook aan te gaan. Daarin heeft hij sporen getrokken. Einde citaat. Twee hoogtepunten uit dat strijdperk, van de Graaf noemt hij ook expliciet, staken daar dermate bovenuit dat ze indruk maakten en ook na 50 jaar niet vergeten zijn. Ik heb het dan met name over zijn briefwisseling met professor Berghoff en zijn minderheidsnotitie over de verzoening. Ik had over beide iets willen zeggen, maar dat werd echt te veel voor één lezing. En je kunt wel eenmaal maar één ding goed doen. Beter één ding goed doen dan twee dingen half. Dus ik beperk me vanmiddag alleen tot de briefwisseling. Ik zag trouwens ook dat dominee Hoek bij Driester Educatief al een lezing heeft gegeven over de polemiek rond de verzoening. De briefwisseling dus met Berghoff. Ik wil daar drie dingen over zeggen. De context, de inhoud, om vervolgens af te sluiten met een paar observaties of zo u wilt toepassingen naar vandaag. Allereerst dus even iets over de context. In het blad Woord en Dienst wisselden Boer en Berghoff in 5 brieven van gedachten over kerk en theologie en met name de plaats van de Gereformeerde Bond binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. Een gedachtenuitwisseling die wel gekenmerkt is als het beste modaliteitengesprek na 1951. Ik vertel even eerst iets over de context. Begin jaren 50 schrijft Berghoff een boekje met als titel De crisis der midden-orthodoxie. Berghoff is dan rector van het seminarie in Doorn. Dat is op dat moment nog een hele belangrijke, invloedrijke functie binnen de Hervormde Kerk. Waarbij hij als rector in gesprek is met de verschillende stromingen binnen de kerk. En het ook min of meer tot zijn taak behoort om die stromingen bij elkaar te houden. In die naoorlogse jaren, begin jaren 50, is het enerzijds Karl Barth, die grote invloed uitoefent in de hervormde kerk. Het zijn anderzijds ook, dokter Spruit, we refereerden er al aan, de jaren van de zogenaamde apostolaatstheologie. Een theologische beweging die de kerk midden in de samenleving wil plaatsen en daar getuigend aanwezig wil zijn. In plaats van de antithese kenmerkt de apostolaatstheologie zich door een grote openheid richting de samenleving en allerlei bewegingen en initiatieven die in de samenleving gaande zijn, waar het nadrukkelijk ook de samenwerking mee zoekt. En zoals dat heel, even als illustratie, duidelijk zichtbaar wordt in de doorbraakbeweging na de Tweede Wereldoorlog, die nadrukkelijk samenwerking zoekt met het socialisme. Aan dit apostolaat wordt in die naoorlogse jaren grote waarde gehecht. Zelfs zo groot, werd net al genoemd, dat het artikel over apostolaat in de Nieuwe Kerkorde van 51 nog eerder komt dan het artikel over het belijden van de kerk. Een ontwikkeling die hervormd gereformeerde, en trouwens anderen net zo goed, met zorg vervulde. Het is een horizontale theologie die weinig op heeft met het belijden van de kerk. In de woorden van dokter Aalders, het apostolaire uitgaan in de wereld heeft het geestelijk leven in de kerk arm en schaars gemaakt. De prediking vervlakt en verschraalt en het belijden verzwakt en ondermijnt. Even terug naar het boekje van Berghof, dat je gerust een steen in de vijver kunt noemen. En ook wel veel kwaad bloed gezet heeft. Met name dan vooral in het midden van de kerk waar Berghof zelf toe behoorde. Het bevat wat waarnemingen van wat Berghof om zich heen signaleert. Berghof heeft er op zich geen moeite mee dat de kerk solidair is met de wereld. Zijn zorg richt zich met name op de prediking in dat brede midden van de hervormde kerk. En met name dan de oppervlakkigheid daarvan. Hij ziet een kerk die brede belangstelling heeft, druk is met van alles en nog wat, maar veel te weinig druk is met zichzelf en dan met name met de prediking. Die prediking is vervlakt, heeft weinig zeggingskracht, boeit niet, raakt niet. Kerkbezoek neemt eerder af dan toe. Men wil vooral niet moralistisch zijn en laat daarom in de prediking de wet maar rusten. De wet zowel in zijn aanklagende functie als in zijn normerende functie als wegwijzer. De genade is goedkoop geworden en het evangelie kost niets meer. Berghof signaleert hier terecht, denk ik, een bepaalde invloed van de theologie van Karl Barth, die zo sterk de nadruk legt op het heil in Christus, dat je af kunt vragen wat er verder eigenlijk nog gebeuren moet. Even een anekdote. Berghof sprak in zijn jaar op het seminarie eens een jonge predikant en vroeg aan hem wat zijn bezwaar was tegen de middenorthodoxie. Waarop deze jonge predikant antwoordde: nou, daar komt de prediking neer op, we zijn verlost, we zijn gered, tetteretetteretet. Volgens Berghof had hij daarmee de inhoud van zijn boekje goed samengevat. Het was een prediking van genade zonder gericht, van vreugde zonder vrees, van voorzienigheid zonder gebod. Daar komt bij dat er bij deze midden-orthodoxen geen enkele bereidheid is het gesprek aan te gaan en te luisteren naar de bezwaren die er leven binnen de kring van de gereformeerde bond. Hopeloos achterhaald en ouderwets als men deze vindt. Een kritiek trouwens die Berghof zelf niet deelt. Berghof neemt de gereformeerde bond en zijn bezwaren met zijn bezwaren tegen de nieuwe koers van de kerk serieus. En andersom neemt de gereformeerde bond op haar beurt Berghof ook serieus. Twee voorbeelden daarvan. In een lezing voor de jaarvergadering van de gereformeerde bond in 1952 gaat Boer expliciet in op dat net gepubliceerde boekje van Berghof. Boer citeert Berghof als deze Arminius en de remonstranten de midden-orthodoxen van de 17e eeuw noemt. Volgens Boer schept dat klaarheid. Want dat maakt duidelijk dat de spanning tussen de gereformeerde bond en het brede midden van de kerk gewoon een oud conflict in een nieuw jasje is. Het is, ik citeer Boer, de oude controverse in een nieuw gewaad, verdiept en verbreed door de theologische ontwikkeling in de eeuwen die zijn voorbijgegaan na Dort. Boer gewaagt in deze lezing ook van spanning. En inderdaad, de spanning was begin jaren 50 hoog opgelopen. Met name aldus Boer voor, bij en na de aanneming van de nieuwe kerkorde. Nou, daarmee legt Boer de vinger op de zere plek. Want daar zat inderdaad veel pijn, met name aan de kant van de gereformeerde bond. In de jaren na de aanneming van de nieuwe kerkorde, waar de gereformeerde bond massaal protest tegen aangetekend had, voelde de bond zich min of meer aan de kant gezet. Er was, al dus van de graaf, sprake van een soort monsterverbond tussen middenorthodoxie en vrijzinnigheid, waardoor de verhouding met de gereformeerde bond werd aangescherpt en de bond zich gepasseerd voelde. En bij belangrijke benoemingen in de kerk, hoogleraarsposten, werd de gereformeerde bond, die toen nog echt een factor van betekenis was, vrijwel genegeerd. Daarnaast werd er op allerlei plaatsen waar een gereformeerde prediking klonk, noodgemeenten toegestaan voor malcontenten die zich niet thuis voelden onder deze prediking, wat eveneens de bonders een doorn in het oog was. Voeg daar nog bij de toelating van de vrouw tot het ambt en het is te begrijpen dat de frustratie bij de bond hoog zat. In 1955, 3 jaar na de lezing van Boer, houdt vervolgens Berkhoff zelf een lezing voor de jaarvergadering van de confessionele vereniging met als thema de Volkskerk en de gereformeerde bond. Hieruit blijkt dat, in tegenstelling tot anderen, Berkhoff de gereformeerde bond wel serieus neemt. Hij ziet hen als voluit hervormd, al acht hij hun visie op de belijdenis steriel en achterhaald. Meer waardering heeft hij voor de grote aandacht voor het werk van de Heilige Geest en de bevinding onder hervormd gereformeerden. Een punt, aldus Berkhoff, waarop de gereformeerde bond ons allemaal voor is. Deze toch wel positieve waardering voor de gereformeerde bond gaat de gereformeerde bond natuurlijk niet voorbij. Zowel in de Waarheid Vriend als in het gereformeerde weekblad wordt er dan ook door dominee W. L. Tucker aandacht aan geschonken. Nou, het is deze combinatie, dus aan de ene kant de diepe frustratie binnen de gereformeerde bond over hun positie binnen de hervormde kerk, en de positieve aandacht die Berkhoff wel had voor de bond, die aanleiding vormen voor dat verdere gesprek tussen Berkhoff en Boer. Wat daarbij ook zeker meegespeeld heeft aan de kant van Boer om aan dit gesprek deel te nemen, is dat hij persoonlijk veel respect had voor Berkhoff. Een man, zo zegt hij zelf, met veel invloed in de kerk. In een interview ter gelegenheid van zijn 25-jarig ambtsjubileum in 1968 in het Leids Dagblad. Goed, ik heb even iets geschetst van de context. Ik ga gauw naar mijn tweede punt, waarbij ik iets wil zeggen over de inhoud van deze briefwisseling. Ik ben blij om te horen, Bart-Jan, dat de studenten bij jou dit als verplichte kost moeten lezen. Maar ik ga er niet van uit dat iedereen die briefwisseling kent of helemaal paraat heeft. Nou, dan wil ik die briefwisseling nu even op hoofdpunten samenvatten, waarbij met name de thematiek van de belijdenis als een rode draad door de briefwisseling heen loopt. Berkhoff begint zijn eerste brief met de opmerking dat hij en ook Boer er naar verlangen van de hotelkerk af te komen. Een hotel waar iedereen zijn eigen kamer heeft en waar men zich niets aantrekt van de andere hotelbewoners. Zo met elkaar in de kerk leven is strijdig met het wezen van Christus kerk. Berkhoff wil leren wat God ons door de ander te zeggen heeft. Want er is volgens Berkhoff ook veel rok en bitterheid over en weer. De bond heeft het gevoel, wij tellen niet mee. Maar dat heeft ook wel reden. Want wil de bond eigenlijk wel? Was het niet notabene de voorzitter van de bond, professor Severijn, die na eerst meegewerkt te hebben aan de voorbereiding voor de nieuwe kerkorde, zich tegen deze kerkorde keert en zichzelf beriep op de wereldlijke rechter? Dit leidde bij velen tot de conclusie, de bond wil, of liever kan, principieel niet meedoen. Tweede punt wat Berkhoff in deze eerste brief noemt, is de vermeende intolerantie van de bond ten aanzien van andersdenkenden. Men ontzegt minderheden, het was nog de tijd voordat je bijzondere wijkgemeenten en dat soort constructies had. Men ontzegt minderheden een rechtmatige plek, terwijl men ondertussen zelf die plek wel claimt, waar hervormd gereformeerden in een minderheid zijn. Dat zet kwaad bloed. Boer in zijn antwoord verwoordt vervolgens de zorg dat het gereformeerde karakter van de hervormde kerk steeds meer af zal nemen na het aannemen van de nieuwe kerkorde in 1951. De aanvankelijke hoop dat die nieuwe kerkorde een helder beleid zou laten horen, werd spoedig de grond in geboord. En daarom was die tegenstem van de bond volgens Boer een principe kwestie. Die negatieve houding, zoals dat door velen ervaren wordt, is een karikatuur. Het wordt door Boer juist positief geduid. Want het komt voort uit het ja tegenover het woord. Ik citeer: wij achten de koers die de kerk op dit ogenblik vaart zodanig gevaarlijk dat wij op veel daarom nee zeggen. Om het veel sterkere ja tegenover het woord des Heren in een goede consciëntie te mogen bestendigen. Wij wijzen alles af wat niet in overeenstemming is met het karakter van onze kerk, namelijk de Heilige Schrift en de klassiek gereformeerde belijdenis der kerk. Hervormd gereformeerden willen namelijk niets anders dan de hervormde kerk haar oorspronkelijk karakter te hergeven. De kritiek dat hervormd gereformeerden geen ruimte aan anderen laten, wordt door Boer gepareerd. Nee, het zijn de anderen die als een paard van Troje de stad van de kerk zijn binnengedrongen en nu een plaats claimen waar ze historisch gezien geen recht op hebben. De bond wil uitdrukkelijk geen modaliteit zijn, maar doet aanspraak op heel de kerk en kan daarom geen ruimte geven aan hen die historisch gezien geen recht op die ruimte hebben. Je kunt dat intolerant noemen, maar het is niet anders dan consequent denken op grond van het beleiden van de kerk. Dat is dan vervolgens voor Berghof reden om in zijn tweede brief de vraag naar de belijdenis centraal te stellen. Hij vat het verschil tussen hem en Boer zo samen. Waar de bond de belijdenis wil handhaven, wil Berghof dat belijden dat nu in het heden nodig is. En waar de bond hamert op het in overeenstemming met de belijdenis der vaderen, voelt Berghof veel meer voor het door de bond zo bekritiseerde in gemeenschap met het belijden der vaderen. Niet alleen omdat het woord gemeenschap een Bijbels woord is, maar omdat het ook de ruimte geeft die Berghof zo begeert. Namelijk om meer te willen dan wat de belijdenis biedt. Niet dat Berghof de belijdenis niet hoog acht. Hij wijdt daar een aantal positieve woorden aan. Maar deze belijdenis is volgens hem te veel gehuld in het gewaad van het verleden en niet berekend op de vragen van nu. Onze tijd is een andere dan die van de reformatie en stelt ons voor andere vragen. Ik citeer Berghof: wij moderne mensen zijn gepakt en vaak ook geschonden door het geseculariseerde denken. Wij zijn aan en over de rand van het ongeloof geweest. En dat brengt andere vragen met zich mee dan de vraag van de reformatie. Vandaag gaat het niet allereerst meer over de vraag: hoe krijg ik een genade God? Maar is er een God? En die vraag werpt Berghof terug op de schrift. En daarin vindt hij meer rijkdom dan hij in de belijdenis vindt. Dat betekent ook dat als we nu dus teruggaan naar een juridische handhaving van de belijdenis, we iets wezenlijks kwijtraken. De wereld is immers doorgegaan na 1618. En de Heilige Geest ook. Wij kunnen niet terug. Wij kunnen alleen vooruit nadat de Geest ons leidt. Boer in zijn reactie plaatst echter vraagtekens bij dat vooruit van Berghof. En ik denk op dit punt gekomen dat de discussie, Bart-Jan refereerde er ook al aan, inderdaad zijn hoogtepunt bereikt. Als punt, als Boer, die vraag naar dat meer waar Berghof om vraagt, dat vooruit waar Berghof het over heeft, op dit punt heel sterk relativeert. Want in zijn optiek geeft Berghof de moderne mens veel te veel ruimte. Ja, natuurlijk, de vragen van de moderne tijd zijn er. Maar dat zijn wij ook. De dingen die u noemt zijn ons niet voorbij gegaan. Maar de crisis met de vragen van deze tijd is niet de meest fundamentele. Waar u eindigt, begint het pas. Er is een andere, veel diepere crisis. Een crisis van alle tijden. En dat is niet de vraag: is er wel een God? Maar hoe ken ik deze God? Hoe kom ik met hem in het reine? En waar die vraag gaat leven, maakt het niet uit of wij leven in de 4e, de 16e, de 20e of de 21e eeuw. Wij staan daar niet als mensen van de 20e eeuw, maar als goddelozen en vijanden. En wie van ons in dat gericht betrokken werd, weet dat hij er nooit was uitgekomen wanneer zich niet een ander had gemeld. Namelijk onze Heere Jezus Christus, die zich om ons in dat gericht heeft gesteld. Deze woorden hebben een sterk autobiografisch karakter. Grijpen terug naar het moment in Boers leven waar hij zelf de crisis inging. Het moment in Rotterdam toen hij tijdens het bombardement bedolven werd onder het puin. Een gebeurtenis die zijn leven voorgoed veranderd heeft. Daar heeft, zoals hij later zelf gezegd heeft, daar heeft hij ervaren dat God geen onrecht zou gedaan hebben als de bommen ook Gijs Boer getroffen zouden hebben. Omdat hij zich het oordeel van God ten volle waardig wist. Daar heeft hij oog in oog met God gestaan. Maar ook mogen ervaren, zoals hij dit hier schrijft aan Berkhof, dat er een ander was die zich ook om zijnentwil in het gericht van God gesteld heeft. En het is tegen die achtergrond van die hele existentiële ervaring dat we deze woorden van Boer tegen Berkhof moeten verstaan. Berkhof is veel te veel geïmponeerd door de cultuur waarin wij leven. Berkhof denkt te weinig theologisch en te veel antropologisch, is zijn verwijt. Wij moeten de cultuurcrisis niet verwarren met de existentiële crisis van de mens die overtuigd door de Heilige Geest van zijn zonde en schuld naakt en arm voor God staat en ervaart voor hem niet te kunnen bestaan. Dat is tijdloos. Ik citeer Boer: in dit gezelschap staan profeten en apostelen, kerkvaders en hervormers, mensen van alle tijden. Even terug naar de belijdenisvraag, want dat was het uitgangspunt van de discussie. Berkhof is dus bang dat wanneer we teruggaan naar de belijdenis, we nieuwe inzichten in het woord kwijtraken. Maar, vraagt Boer, wat raakt u dan kwijt? De belijdenis dringt toch nooit en nergens de Bijbel opzij? Het vasthouden aan de belijdenis is toch geen hindernis om de volle breedte en diepte van het woord aan de orde te laten komen? Zit achter deze onwil om de belijdenis zijn rechtmatige plek te geven niet iets anders? Namelijk moeite met de inhoud van de belijdenis en de onwil om te buigen voor de belijdenis. Vandaar de moeite met de woorden in overeenstemming met. Volgens Boer komt het voort uit een grotere vrijblijvendheid tegenover de belijdenis waarmee men niet zelden overhoop ligt. Maar Berkhof ziet dat anders. En daarom vraagt hij in zijn derde brief ruimte voor meer variëteit, meer variatie in geloofsbeleveling. Wat Boer zegt is op zich wel juist, maar is volgens hem niet het enige wat gezegd kan worden. Volgens Berkhof dreigt hier namelijk het gevaar van de verabsolutering van één geloofsweg. Ja, deze prediking moet er ook zijn. Daar moet ook volop ruimte voor zijn in de hervormde kerk. Maar ook, niet alleen. De schrift is breder dan wat Boer voorhoudt. Berkhof verwijst dan ook naar de brieven van Paulus, die volgens hem hele verschillende accenten laten horen, die weliswaar niet per se elkaar tegenspreken, maar wel verschillend zijn. Gaat het bijvoorbeeld in de Romeinen en Galatenbrief met name over de wet en de rechtvaardiging. In de pastorale brieven gaat het veel meer over de bevrijding van de machten. En volgens Berkhof laat ook de kerkgeschiedenis dat zien. Er is een grotere diversiteit aan geloof en geloofsbeleving dan wat Boer en de Bond op het gevaar van traditionalisme en uniformiteit af schetsen. Boer is met deze benadering niet tevreden. Hij ontwaart hier weer een omtrekkende beweging die afleidt van de vraag die hij Berkhof stelde. Namelijk die van de status van de belijdenis. En waar hij nog steeds geen hem bevredigend antwoord op kreeg. Niet dat Boer ontkent dat er verscheidenheid is in de weg waarlangs God mensen leidt. Maar hoe die weg dan ook is, die komt altijd uit op hetzelfde punt. De schreeuw van een verloren zondaar om genade. Dat verbindt Gods kinderen van alle tijden. De boetepsalmen die Maarten Luther lief waren, omringden ook Aurelius Augustinus op zijn sterfbed. Het gaat er bij Boer niet in dat er sprake zou zijn van meerdere geloofstypen die min of meer gelijkberechtigd hun eigen weg gaan. En je proeft hier een zekere verontwaardiging als Berkhof hervormd gereformeerde min of meer wegzet als bevindelijke, voor wie weliswaar plek dient te zijn in de kerk, maar die daarom niet moeten menen de volle waarheid in pacht te hebben. Alsof het alleen om bevinding gaat. Met deze klassificatie, zegt Boer, dringt u ons van onze enige grond af. Namelijk niet anders te willen zijn dan dienaren van het goddelijke woord. Wij willen geen bondsprediking. Maar het gaat ons om de absolute heerschappij van de levende Christus door zijn woord en geest. Waarbij hij dan in één adem de befaamde uitspraak aan toevoegt. Wat mij betreft sterft de bond. Als het woord van God maar op iedere kansel heerschappij krijgt. En is dat nou juist niet het probleem van de midden-orthodoxie? Dat ze geen geloof meer heeft in de kracht en heerschappij van het woord. Dat ze niet meer gelooft dat dit woord berekend is op elke tijd, ook deze. Waarom wordt de boodschap vaak zo aarzelend en twijfelend gebracht? Waarom wordt er van alles bijgehaald, literatuur, films, om maar enige aansluiting te vinden bij de mens vandaag? Het geeft Boer de indruk dat u het met Gods woord niet aandurft. Er lijkt geen geloof meer te zijn in de houdbaarheid en zeggingskracht van het woord vandaag. De bazuin geeft geen zeker geluid, zegt Boer, en daarom wordt het volk door deze prediking ook niet vergaderd. Berkhof's benadering leidt alleen maar af van de vraag die nog steeds open staat, namelijk die van de status van de belijdenis. Want het gaat wel degelijk niet om de fides qua, het geloof waarmee we geloven, maar ook om de fides qua, het geloof dat we geloven. En terwijl die vraag opgeschort wordt, voor zich uitgeschoven, wordt ondertussen de aanhangers van die belijdenis enghartigheid verweten en krijgen critici van die belijdenis, met een beroep dus op verschillende geloofstypes, allerlei ruimte. Het is de wereld op zijn kop. De reformatorische visie was er in de hervormde kerk lang voordat revisionistische benaderingen voet aan de grond kregen. En het zijn nu deze revisionisten die de aanhangers van de belijdenis enghartigheid en bekrompenheid verwijten. Berkhof hoopt de modaliteiten bij elkaar te kunnen brengen, maar hoe is dat mogelijk als deze zo haaks op elkaar staan? Boer weigert hen nogmaals een rechtmatige plek in de kerk toe te kennen. Voor zover zij zich niet willen buigen voor het gezag van het woord, is samen optrekken onmogelijk. En trouwens, hij verwacht er ook geen heil van. Kijk om je heen. De feiten spreken voor zich. Want ondanks de apostolaire dromen raakt de kerk de greep op de massa steeds meer kwijt. Dat komt niet door gereformeerde prediking, maar is wel het gevolg van het loslaten van het woord. Hij hoopt van harte dat de kerk wakker geschud wordt uit deze valse eenheidsdroom en doet ook de voorspelling dat uiteindelijk de ene benadering het af moet leggen tegen de andere. Ik citeer Boer: de klassieke reformatorische prediking was er voordat deze relativistische modaliteit te viseren was. En zal er zijn nadat deze visie aan haar eigen dualisme is te gronde gegaan. En dat later ging, maar geloof in de kracht van het woord dat hem dat doet zeggen. De briefwisseling eindigt met een vierde evaluerende brief waarin beide terugblikken. Beide heren zijn openhartig geweest, maar niet echt nader tot elkaar gekomen. Berkhof vindt dat er in de kerk ruimte moet zijn voor een breed aan overtuigingen en dat in die zin modaliteiten dus ook onontkoombaar zijn. Dat uniformiteit zelfs ongehoorzaamheid zou betekenen. Iets waar Boer het uiteraard niet mee eens is, omdat daarmee nog steeds de waarheidsvraag niet opgelost is. Verstaan wij elkaar werkelijk in de fides qua? Dat is niet het geval. En er kan geen eenheid zijn tussen elkaar tegensprekende en uitsluitende opvattingen. Als wij de waarheid verschillend horen, is dat de miskenning van de Heilige Geest, die immers in alle waarheid leidt. Boer ziet dit ook als een geestelijke crisis die zich voltrekt in Nederland. En het zijn denk ik profetische woorden als hij schrijft: waar het rechte horen en gehoorzamen versterft, neemt God eerst de bediening van zijn geest weg en daarna ook de bediening van zijn woord. Dit proces, schrijft de jaren 50, is ook in ons vaderland in volle gang. Klein-Azië staat als een levensgrote dreiging voor ons. En ik vond het ontdekt om te lezen hoe hij aan die malaise van de secularisatie een geestelijke crisis ten grondslag ziet liggen. De kerk probeert krampachtig de secularisatie te bestrijden met een prediking die aansluiting probeert te vinden bij de moderne mens, maar ziet niet dat zij zelf medeoorzaak is van die secularisatie. Want, aldus Boer, achter deze secularisatie steekt het oordeel Gods over een kerk die niet getrouw is aan haar opdracht. En hier staat de kerk dus niet meer tegenover de wereld, maar is mede oorzaak en mede schuldige aan het oordeel dat zich over de wereld voltrekt. Ook in dit opzicht geldt dat het oordeel begint bij het huis van God. De oplossing trouwens ook. Secularisatie wordt door niets anders gestuit, zegt Boer, dan door de rechte bediening van het woord. Ik kom tot een afronding. En ik wil graag afsluiten met een viertal opmerkingen bij deze briefwisseling. Hoewel Boer en Berghof elkaar niet wezenlijk naderbij gekomen zijn, moet deze briefwisseling in zoverre gewaardeerd worden dat er hier sprake was van een volwassen gesprek tussen twee theologen die elkaar serieus nemen en een poging deden niet alleen elkaars nieren te proeven, maar ook hun diepste intenties uit te spreken. Berghof deed dat vanuit het verlangen om de modaliteiten te verbinden. Boer doet dat vanuit de overtuiging dat dit niet mogelijk is zolang de belijdeniskwestie niet opgelost is. Een dergelijk initiatief is er daarna, voor zover ik weet, niet meer geweest. De modaliteiten in de hervormde kerk bleven naast elkaar bestaan, maar deden geen pogingen meer het gesprek inhoudelijk en diepgaand te voeren. De enige plek alle broeders predikanten die in Doorn hebben gezeten weten dat ongetwijfeld ook. De enige plek waar dit af en toe nog gebeurde was op het seminarie, waar aanstaande predikanten gedurende enige tijd met elkaar optrokken en inhoudelijke discussies voerden over gevoelige thema's. Daar bleef het dan helaas vaak ook bij. Want eenmaal in de gemeente verstomde het gesprek en was de grondhouding vaak dat we elkaar ruimte moeten laten. Agree to disagree. Met een beroep op eenheid in Christus wordt gesuggereerd dat je over wezenlijke zaken kunt verschillen, maar toch één kunt zijn. Dan is de les van Boer vandaag dat hij deze insteek onaanvaardbaar vindt. Respectvol maar beslist weigert hij een eenheid zonder waarheid. En 70 jaar later is er geen reden om deze principiële insteek bij te stellen. Een tweede observatie. En dat is: de strijd om de belijdenis, waar Boer zo'n aandacht voor vroeg, lijkt naar de achtergrond te zijn gegaan. In de aanloop naar 2004 vlamde het debat nog eenmaal in alle hevigheid op. Daarna verstomde het grotendeels. Velen voor wie de belijdenis zwaar woog, gingen in 2004 niet mee in de nieuw ontstane protestantse kerk. Anderen voor wie de belijdenis evenzeer zwaar woog, meende toch met een beroep op Gods verbond en verbondstrouw hun plek niet onbezet te kunnen laten. Hoe we dit ook verder taxeren, feit is wel dat daarna de belijdeniskwestie niet meer een prominente plek in het kerkelijk debat gehad heeft. Daarnaast lijkt het, dat is mijn eigen observatie, daarnaast lijkt het er ook op dat het zwaartepunt in de kerkelijke discussie verplaatst is van de belijdenis naar de ethiek. De voorspelling van wijlen professor Velema dat in de toekomst de discussie zal lopen over de ethiek lijkt volop bewaarheid te worden. Ik vrees dat dat de komende jaren in onverminderde mate terug zal komen. De kerkelijke discussie in zowel de PKN als daarbuiten zal gaan bepalen. En dan met name dus rondom de ethiek. Wat trouwens overigens net zo goed met beleiden te maken heeft. Een derde opmerking. Meer dan dominee Boer 70 jaar geleden nodig achtte, is het nodig dat prediking vandaag een apologetisch karakter draagt. Als het gaat over die vraag van Berkhof, bestaat God, merkt Boer op dat hij die vraag niet legitiem vindt. En daar heeft hij gelijk in. Als het gaat om het geloof en de prediking, is het bestaan van God vooronderstelling, uitgangspunt en basis. Toch denk ik dat het behulpzaam is gemeenteleden vandaag handvatten te bieden in het gesprek met hen die deze vragen wel stellen. Dat heeft ermee te maken dat onze context in de jaren 20 van de 21ste eeuw toch echt anders is dan die van dominee Boer in de jaren 50 van de vorige eeuw. En daarom is het belangrijk dat christenen vandaag enige apologetische handvatten aangereikt krijgen om die genoemde vraag positief te kunnen beantwoorden. En ook voor wie het antwoord op deze vraag is God er geen vraag is, is het in een wereld vol agnosten, ietsisten en atheïsten nuttig om uit te kunnen leggen waarom er goede redenen zijn om te geloven dat God bestaat en dat, alhoewel het geloof altijd boven de reden gaat, ze daarom nog niet tegen de reden is. Tegelijk dienen we ons er te alle tijden van bewust te zijn dat deze apologetische argumenten op zich nooit de kracht in zich hebben om anderen voor Christus te winnen. Daar is meer voor nodig. En dan kunnen we dominee Boer alleen maar bijvallen dat wij vandaag het meest verlegen zijn om prediking die doordrenkt is van de Heilige Geest. Prediking zoals hij zelf preekte in betoning van geest en kracht. Want meer dan intellectuele argumenten hebben wij waarachtige godservaring nodig. En dat is altijd iets wat God zelf werkt. En dan maakt het inderdaad niet meer uit. Zoals Boer zo indrukwekkend betoogd heeft, dan maakt het inderdaad niet meer uit of we nu in de 16e, de 20e of de 21e eeuw leven. Als hij werkt, wie zal het keren? Uiteindelijk is dat onze enige hoop. De machtige werking en doorwerking van de Heilige Geest. Mijn laatste observatie, puntje 4. Wie deze discussie 70 jaar later terugleest, moet constateren, helaas, dat de geschiedenis Boer gelijk heeft gegeven. Ik bedoel, de teloorgang in het midden van de kerk, die toen al breed om zich heen greep, heeft zich alleen maar in ontstellende mate doorgezet. Waarbij inmiddels een nieuw gevaar dreigt. Een nieuw gevaar. En ik bedoel dat in kerken en gemeenten, die toen nog buiten schot bleven, zichzelf konden verheugen in stabiliteit en groei, inmiddels met dezelfde dreiging geconfronteerd worden. En is, en wat ik nu zeg, zeg ik voorzichtig en met schroom, en is een achterliggende reden niet dat vele gemeenten die toen nog als orthodox gereformeerd golden, inmiddels zelf zijn opgeschoven in de richting van wat toen midden-orthodox heette. Prominente, ik noem alleen maar de naam van dominee L.J. Geluk, voorzitter van de Gereformeerde Middenbond, hebben hier indringend op gewezen. In hoeveel prediking klinkt nauwelijks nog enig appel door? In hoeveel prediking komen de twee wegen nauwelijks meer ter sprake? Ontbreekt elk onderscheidend element, omdat er in algemene termen gesproken wordt en de verzoening min of meer verondersteld lijkt te worden en de verkiezing dermate geobjectiveerd is, en nu gebruik ik Boers eigen woorden, dermate geobjectiveerd is dat de persoon en het werk van de Heilige Geest op de achtergrond zijn geraakt. En hoe vaak zijn helaas ook de volgende woorden van Boer niet van toepassing. Hij zegt dit tegen Berkhof. Het heil wordt door u binnen de kring van het verbond zo algemeen gemaakt dat u in de gemeente geen lagen onderscheidt, geen tweeërlei kinderen des verbonds. De fundamentele notie van de tweeërlei kinderen des verbonds vervaagt. De orde van het heil, de noodzaak van de kennis en doorleving daarvan, klinkt nauwelijks nog door. De vraag naar een genade God voor boer zo fundamenteel, wordt zo weinig gehoord, omdat de genade en de verzoening bijna verondersteld lijken te worden. De prediking van de crisis die in elk mensenleven nodig is, ontbreekt. De noodzaak van wedergeboorte wordt zo weinig met klem aan het hart gelegd, met als gevolg, ik citeer opnieuw Boer, dat veler geloofsleven zo hol en vlak is, dat er alles in is, behalve Christus. Het gevaar van dergelijke prediking is genade zonder wonder, geloof zonder wedergeboorte en heiliging zonder rechtvaardiging. Waar die vraag die voor Boer zo essentieel was, de vraag naar de genade God, een gepasseerd station is geworden, krijgen andere vragen de overhand. Hoe kunnen we relevant zijn, missionair, klimaatbewust? En begrijp me, die vragen zijn ook niet irrelevant, maar staan niet in verhouding tot de vragen die er voor Boer toe deden. Wanneer andere vragen, ik citeer Boer, de vraag naar de genade God verdringen, zijn wij op weg het contact met de levende gemeente te verliezen. Daarom is het goed nog één keer Boers eigen analyse naar voren te halen. En laten we die toepassen op onszelf. Voor een kerk die niet getrouw is aan Gods opdracht, voltrekt zich het oordeel van God. Een oordeel, daar was Boer diep van overtuigd, een oordeel dat begint bij het huis van God. Laten we niet naar anderen kijken, maar vooral de hand in eigen boezem steken. De middenorthodoxie moet aan zelfonderzoek, waren de laatste woorden van Boer. Moeten wij vandaag niet zeggen, hervormd gereformeerden moeten aan zelfonderzoek. Zijn wij, ben ik, trouw aan Gods opdracht. Alleen dan is er zegen te verwachten. Het oordeel begint bij het huis van God. De oplossing ook. En dat is altijd de rechte bediening van het woord. Als wij één ding nodig hebben, dan dat. En dat begint altijd bij jezelf. Wij hebben herleving nodig. Want rechte prediking kan er alleen zijn bij mensen die hun eigen diepe armoede beseffen en daarom altijd maar weer verlegen zijn om de vervulling en de zalving met de Heilige Geest. En die vervulling met de Heilige Geest, het zijn Boers eigen woorden, die vervulling met de Heilige Geest veronderstelt dat wij in onszelf zo arm zijn als een kerkrat. En daarom, juist daarom, steeds weer naar de genadetroon vluchten, om te mogen delen in de rijkdom van Gods genade en zegen. Nieten en nullen wil God vervullen. En vervuld met die geest, aangegord met kracht uit de hoge, worden we in al onze armoede en verlegenheid uitgetild boven onszelf en zo ook geautoriseerd en bekrachtigd om het woord te spreken in alle vrijmoedigheid, in betoning van geest en kracht. En mogen we het wagen. Wagen met het woord. Op hoop van zegen.